Goedemorgen, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Vraag uw aandacht voor het volgende. Volgende week zondag, 3 april, zal een speciale aandacht zijn voor onze zusterkerken in Japan. De collecte zal dan ook bestemd zijn voor Japan. We rekenen op een grote bijdrage voor onze getroffen zusterkerken. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Vanwege de ziekte van dominee De Haan gaan zijn catechisaties van aanstaande zondag niet door. De eerste collecte is bestemd voor de zending met de bestemming de Oekraïne-commissie. En de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarenal. Vandaag gaat in de morgendienst voor dominee Gert Hutten. Dominee Jan De Haan is ziek, heeft griep en daarom gaat vanmiddag voor Jan Lusema. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Ook alle gasten in ons midden van harte welkom. En we hopen dat we met elkaar een hele fijne en gezegende dienst mogen beleven. We gaan met elkaar luisteren naar een gedeelte uit Lucas, het evangelie van Lucas, Lucas 14. En de vraag die vandaag centraal staat is, hoe kom ik binnen in het koninkrijk? Dus hoe kom ik binnen in het koninkrijk? We gaan eerst met elkaar zingen. We gaan ons hart richten op God door met elkaar te zingen. En dan zingen we met elkaar. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Daarna is het foto met de zegen. En daarna zingen we uit het liedboek voor de kerk, gezang 300, vers 1, 5 en 6. Laten we gaan staan.
Thank you.
Laten we tegen God zeggen dat we afhankelijk zijn van Hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. En wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is en ik mag u namens Hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier in de kerk mogen zijn. Dank u wel, Vader, dat het vanmorgen zo prachtig weer is en dat de hemel blauw is en dat uw zon schijnt. Dank u wel, Vader, dat we op deze zondagmorgen hier weer met zoveel mensen mogen zijn. Dank u wel voor iedereen die in de kerk is. Dank u wel voor iedereen die meeluistert via het internet. Dank u wel, Vader, dat we weer zoveel gasten ook mogen verwelkomen. Vader, u leert ons om gastvrij en open te zijn in de kerk. Vader, wil u bidden of u ons wilt geven dat we in deze dienst ook weer iets van uw grootheid en uw heerlijkheid mogen zien. Dat we aangeraakt mogen worden door wie u bent. En dat we verfrist mogen worden in ons geloof, dat we ook weer aan het denken gezet mogen worden over ons leven en over ons gemeente zijn. Vader, soms is het best lastig om de Bijbel goed te begrijpen. En dank u wel, Vader, voor alle troost die u biedt in de Bijbel. Voor alle houvast. Dank u wel dat de Bijbel ook vaak zo prikkelend is. Soms doet het ook zeer en dan is het best lastig als we de boodschap horen. Vader, geef dat we de scherpte van het evangelie, de kracht van het evangelie niet kleiner maken. Dat we beseffen hoe krachtig uw woord is. En hoe sterk uw woord is, dat we ook beseffen dat als we onder dat woord komen, dat er dan altijd iets gebeurt. En dat is ook ons verlangen, liefdevolle Vader, voor deze dienst. Dat we echt veranderd mogen worden door uw woorden. Help ons om te luisteren, Vader. Vader, wat gebeurt het vaak dat we allemaal ideeën al hebben en plaatjes in ons hoofd. En dan is het soms lastig dat de boodschap binnenkomt. Geef dat we onze beelden loslaten. En dat we vervuld worden van uw heerlijkheid, van uw grootheid. Vader, dank u wel dat we u zo goed kunnen kennen. Door de Bijbel en bovenal alles ook door uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar de aarde bent gekomen en dat u zo'n totaal andere manier van leven laat zien. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons leert wat het echte leven is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons leert wie de Vader in de hemel is, wie God is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg naar de Vader weer hebt opengebroken door uw offer aan het kruis. Dank u wel dat er vergeving is door uw offer, Heer Jezus. Dank u wel dat u leeft en dat u de duivel en de zonde en de dood hebt overwonnen. U bent de koning over alles. En we willen leren om u ook steeds meer Heer te laten zijn van ons leven. Vader, dank u wel voor alle zegeningen die u ons geeft. U zegent ons als gemeente ook zo rijk. We hebben zoveel dingen die we mogen vieren steeds weer. Dank u voor alle gaven en talenten die er zijn, voor alle mooie mensen. Dank u wel dat u ons leert om open en gastvrij te zijn, dat iedereen hier een plekje mag vinden. Met al zijn dingen, met al zijn mooie kanten, met al zijn verdriet, met al zijn pijn, met alle zonden, met alle eigenaardigheden. Vader, u weet precies wie we zijn. U doorgrondt ons helemaal. We hebben ook het verlangen dat we geïnspireerd mogen worden door uw liefde in deze dienst. Door uw passie, door uw droom, Vader. Vader, wilt u ook geven dat we niet belemmerd worden. Vader, wilt u zorgen ook voor allen die hier niet kunnen zijn. Mensen die ziek zijn of die het moeilijk vinden om naar de kerk te gaan. Mensen die misschien niet meer zo goed ter been zijn. Vader, dank u wel dat we dan als gemeente ook naar hen toe mogen gaan en ook voor hen mogen zorgen. Vader, geef ons zo een gezegende dienst en vervul ons met uw Heilige Geest. Open onze harten, Heilige Geest. Open ons verstand. En open onze oren. Drie-enige God, verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. En we gaan eerst een gedeelte lezen uit de Bijbel. En daarna zingen we met de kinderen een lied. Dat is het Gereformeerde Kerkboekgezang 42. Maar we lezen eerst Lucas 14. Dat is vandaag in de serie Eten met Jezus. Is vandaag Lucas 14 aan de beurt. En we lezen vers 1 tot 24. Dat is ook de tekst voor deze morgen. Dus Lucas 14, vers 1 tot 24. Staat dit. Toen hij op de Sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. En er was daar iemand met waterzucht, en Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: is het toegestaan hem op Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. En hij pakte de man bij de hand en genas hem en hij stuurde hem weg. En tegen de farizeeën en de wetgeleerden zei hij: als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit, ook al is het Sabbat. En ook daarop hadden ze geen antwoord en ze zwegen. En hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd, dus tegen de gastheer: wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Want zij kunnen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En Jezus volgde: iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: komt, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: ga vlug de stad in en breng uit de straten en de stegen de armen en de kreupelen en de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden: heer, wat u opgedragen is gebeurd, maar er is nog steeds plaats, zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Dat is de tekst voor deze morgen en we gaan daar een lied over zingen, want in Matthäus 22 wordt bijna hetzelfde verhaal verteld en daar gaat het lied over wat we nu gaan zingen. We lezen ook met elkaar een paar versen uit het Oude Testament. Ik nodig u uit om mee te lezen. Dat is Jesaja 25, vers 6 tot 9. En daarna zingen we met elkaar een uitnodiging naar de maaltijd. Liedboek voor de Kerk, gezang 360, vers 1 en 3. Jesaja 25, vers 6. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet met pure en rijpe wijnen. En op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. En de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heere heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop en hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop en juich en wees blij, want hij heeft ons gered. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen die aanwezig is, alle gasten, fijn dat jullie er zijn. We willen met elkaar na gaan denken over het gedeelte wat we hebben gelezen uit Lucas 14. En ik zeg maar meteen tegen u, ik vond het best wel lastig om daar een goede preek over te schrijven. Want het is best een moeilijk hoofdstuk om goed te begrijpen. En ik hoop dat het lukt, ik weet niet. Ik bid altijd om de wijsheid van de Geest. Ik hoop ook dat hij mij inzicht geeft en wijsheid. Ik heb als vraag centraal gezet deze vraag, hoe kom ik binnen in het koninkrijk? Dus dat is de vraag voor deze morgen, hoe kom ik binnen in het koninkrijk? Ik ben bezig met een prekenserie over het volgende thema, eten met de Heer Jezus. Dus het gaat over eten met de Heer Jezus. We zijn al bij deel 7. Want in het Lucas evangelie lezen we heel veel verslagen van dat de Heer Jezus ergens gaat eten. En zo is dat ook in onze tekst. Hij gaat alweer eten bij een vooraanstaande en belangrijke fariseeër, lezen we in Lucas 14. Vers 1. De achtergrond van die prekenserie is deze achtergrond, even goed om nog te vertellen, kort. Als we gaan kijken wat daar steeds gebeurt bij die maaltijden, dus de Heer Jezus is aan het eten met mensen en bij die maaltijden gebeurt dan van alles, zeg maar. En de achtergrond daarvan is dat ik met jullie dus eigenlijk een kijkje wil nemen in de keuken van de Heer Jezus. En dus we nemen met elkaar een kijkje in de keuken van de Heer Jezus. Hoe doet de Heer Jezus het? Wat doet hij allemaal? Wat is zijn plan met deze wereld? En ik geloof dat dit waar is. Als wij een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus, dan leert dat ook heel veel over de keuken van de kerk. Dus als we een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus, dan moeten we ook een kijkje nemen in de keuken van de kerk. Want de Heer Jezus die werkt op een bepaalde manier, die handelt op een bepaalde manier, die staat op een bepaalde manier in het leven. En de vraag is dan meteen, doen wij dat op een goede manier? Gebruiken wij de goede gerechten? Gebruiken wij verse producten? Zijn we goed bezig in de kerk? Dat is een lastige vraag, hè? De vraag is, zijn wij goed bezig als gemeente? Is een heel erg lastige vraag. Ik vind het een moeilijke vraag. Doen we er goed aan om... noem maar wat, hè. Doen we het gewoon goed? Doen we er goed aan om iedere zondag 2 keer naar de kerk te gaan? Bereiken we daar de meeste mensen mee? Om maar een vraag te stellen. En gaat er niet misschien toch te veel energie zitten binnen in de kerk, zodat we te weinig energie houden om liefde te geven naar buiten? Is dat zo? Dat is een beetje waar ik dan zeg maar in de afgelopen weken mee bezig ben in deze prekenserie. Doen we het goed? En ik denk dat we dus... Kijk, en ik wil dan... Weet je, dat is iedere keer de spanning die ik dan ervaar met deze preek. Ik denk dat dit best wel weer een heel spannend hoofdstuk is. God, deze zegt echt wel weer hele spannende dingen. En ik zal het ook wel laten zien straks. En tegelijkertijd wil je gewoon heel graag de gemeente bemoedigen. Dus als een tekst een beetje kritisch is, hoe breng je dat op een goede manier? Snap je dat? Hoe breng je dat op zo'n manier dat we toch opgebouwd worden, dat we blij de kerk uitgaan? Dat is een bepaalde spanning, hè? Dat voelt u wel, hè? Nou, ik hoop dat die spanning ergens wel blijft bestaan, maar dat ik toch ook jullie bemoedig en jullie motiveer om liefde te geven en God lief te hebben en je naaste lief te hebben. Dat is mijn spanning een beetje die ik dan ervaar bij het maken van zo'n prik. Nou, dus eten met Jezus, waarom deze serie, heb ik kort iets over gezegd. En ik wil dan beginnen bij de droom van God. God heeft een bepaalde droom. En het is denk ik erg belangrijk dat wij die droom van God goed kennen. En die droom van God, die hebben we gelezen in Jesaja 25. Misschien goed om dat er nog even bij te pakken. Pak er maar even bij. Het is zo'n... Kijk, we hebben dat net één keertje gelezen, maar het is zo'n prachtig stukje, zeg maar, als je dat leest. Dus wat is Gods droom? Het is goed om erover na te denken. Wat is Gods passie? Wat is Gods droom? Wat wil Hij nou uiteindelijk bereiken met deze wereld? Nou, dit staat in Jesaja 25. Hij wil op deze berg, dus dat zal ergens bij Sion zijn, bij Jeruzalem zijn. Op deze berg wil de Heer een hele grote maaltijd aanrichten. En niet zomaar een maaltijd. Niet een of andere zuinige maaltijd met wat broodjes kaas. Maar met uitgelezen gerechten en met belegen wijnen staat er een feestmaal rijk aan merg en vet, zeg maar. Het druipt er vanaf. Je pakt zo'n stuk kip, zeg maar, en het druipt er vanaf. Geen zuinig feest. En er moeten pure wijnen bij en er moeten rijpe wijnen bij. Dat is wat God wil. Gods passie is om voor alle volken, niet voor een paar mensen, maar voor alle volken, één groot feestmaal aan te richten en één grote party. Dat is Gods droom. Het is ongelooflijk, hè? En dan in vers 7 staat dan, je zei in vers 7, en hij wil de waas vernietigen. En die alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee volken omhuld zijn. En wat is een waas, zeg maar? Door een waas zie je dingen niet helder. Zie je niet helder wie God is. Zie je niet helder wat God precies wil. En om de volken heen hangt, zeg maar, een sluier, waardoor ze niet goed kunnen zien wie God is. En God wil niets anders dan dat zichtbaar wordt wie die werkelijk is. Hij wil zo graag dat we allemaal, zeg maar, zijn luister en zijn schoonheid en zijn heerlijkheid en zijn gulheid echt gaan zien. Weg met die waas. Dat is Gods passie. Gods droom. En hij wil eens en voor altijd dat er geen dood meer is. Weg met de dood. Staat er ook, hè? De dood moet weg. Hij wil alle tranen van je ogen afwissen. Nou, wat wordt er veel gehuild? Er zijn hier mensen in de kerk die misschien in de afgelopen week wel weer een hoop tranen hebben laten gaan, omdat het niet goed ging, misschien thuis, weet ik niet. Omdat het weer lastig was met je partner. Omdat je ontzettend verdrietig bent, omdat je je partner hebt verloren en al heel lang alleen leeft. Gewoon verdrietig, omdat je nog steeds worstelt met je vaderbeeld. Wat zijn er veel tranen? Ontzettend veel tranen. En God zegt, ik wil dat niet meer. Ik wil niet dat je huilt. Ik wil al die tranen wegvegen. En de smaad die op christenen ligt, dat is ook zoiets, hè? Mensen die ons uitlachen. Van, haha, je gelooft er niet in God, man. De smaad die op zijn volk ligt, die wil die wegnemen. En hij zal laten zien van, mensen, jullie zijn goed bezig. Jullie hebben gelijk gehad. Weg met die smaad. Geen smaad meer. Dan zal duidelijk worden dat God de reddende God is, hè? Je preekt erover, hij zou ons redden. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden, maar dan wordt het echt duidelijk, hij heeft ons gered. Dat is het laatste, Jesaja 25, vers 9. Hij heeft ons gered. Dat is Gods droom. En het is goed om over die droom na te denken, want de Israëlieten in de tijd van Jezus kenden de droom van God. Ze kenden de droom van God. Kijk maar mee, wat staat er in Lucas 14, vers 15. De Joden die kenden de droom van God, want wat zeggen ze daar? Ze zeggen daar dit, hè. Een van die mensen die daar aan tafel ook is, bij de Heer Jezus, die zegt dit. Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Dus de Joden kenden de droom van God. Die kennen ze. Gelukkig is degene die aanligt in het koninkrijk. Maar er was één verschilpunt. Dat is dit verschilpunt. Dat zijn wel belangrijke punten. Wat is nou het grote verschilpunt tussen de Heer Jezus en de Joden? Het gaat om deze vraag. Het gaat om de vraag van wie mag er nou eigenlijk aanliggen aan die maaltijd? Voor wie is die maaltijd bedoeld? De Joden hadden daar hele andere ideeën over dan de Heer Jezus. Ja, dus er waren twee verschilpunten van de Heer Jezus. Het eerste verschilpunt was, wie mag er nou precies aanliggen bij die maaltijd? Wie mag er in het koninkrijk van God komen? De Joden hadden daar ideeën over en Jezus had daar ideeën over en die waren verschillend. En het tweede verschilpunt tussen de Joden en Jezus is dit verschilpunt. Wanneer komt dat koninkrijk van God? Wanneer komt die maaltijd? En Jezus zegt, het koninkrijk van God, heb ik al heel vaak gezegd, het koninkrijk van God is hier al. De droom van God is bekend. De droom van God is dat er straks inderdaad een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar als je nu de droom van God al kent, wat betekent dat dan voor jouw handelen? Dat is een belangrijke vraag. Hè? Als wij nu de droom van God kennen, wat betekent dat dan voor ons als kerk? Hetzelfde, ik kan er allerlei voorbeelden van noemen. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, de Heilige Geest wil jullie gelijk maken aan het beeld van Jezus. Dus het doel is dat wij op Jezus gaan lijken. Dat is het doel. Uiteindelijk zullen wij op Jezus lijken. Maar als dat het doel is, zeg maar, wat betekent dat dan nu voor jouw manier van doen? Ja, als ik timmerman wil worden, dus mijn doel is timmerman worden, dan heeft dat toch gevolgen voor mijn manier van doen, toch nu? Dan ga ik daarmee bezig om timmerman te worden. Als ik aan het beeld van Christus gelijk mag worden, dan heeft dat gevolgen voor mijn handelen. Als Gods droom is, die maaltijd, die grote maaltijd daar op de berg, één groot feestmaal, wat betekent dat dan voor ons? Voor ons handelen als kerk. En God wil dat alle volken daar zijn straks. Dat is zijn passie. Ja, dus het grote meningsverschil, nog een keertje met de Joden, is dit meningsverschil. Wie gaan er straks aan tafel? Wie gaan daar eten? En de Joden denken, dat zijn wij, hè. Want wij leven fantastisch, wij zijn helemaal super. Wij gaan aan tafel. Wij hebben zelfs al de beste plekken gereserveerd. En het tweede punt is dus, en wanneer komt die maaltijd dan? De Joden zeggen, die komt straks pas. Dat komt pas veel later, aan het eind van de geschiedenis of aan het eind van ons leven, dan pas. En dan denken sommige mensen ook hier nog in de kerk. Het koninkrijk van God, dat komt straks pas. Want het koninkrijk van God, zeggen ze dan, is niet van deze wereld. Hoezo? Het koninkrijk van God is hier. Nu. Nou, dat als eerste. Dus ik wil dat we de droom van God goed kennen. Het tweede punt wat ik wil doen is even kijken tegen welke achtergrond vertelt Jezus nou deze verhalen. En dan moeten we even met elkaar een aantal versen lezen. Beginnen we bij Lucas 8. Pak er maar bij de Bijbel, blaad er even een paar versen door. Want wat is Jezus aan het doen? Dat moeten we helder hebben. Wat doet hij nou eigenlijk precies? Waarom vertelt hij dit allemaal? Lucas 8 vers 1 staat dit. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. Daar is de Heer Jezus mee bezig. Hij is bezig met het verkondigen van het goede nieuws van het koninkrijk van God. Hoofdstuk 9 vers 51. Heb ik al eerder genoemd die tekst in de serie. Dus Jezus is bezig met het goede nieuws van het koninkrijk. Jezus op weg naar Jeruzalem, hoofdstuk 9 vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dus Jezus is op weg naar zijn lijden en sterven. Belangrijk, hè? Hij weet, ik ga bijna dood. Hij weet het. Ik sterf bijna. We zitten in de lijdenstijd. Jezus weet, ik ga bijna dood. En Jezus die wil de resterende tijd natuurlijk gebruiken om alles nog te vertellen wat hij wil vertellen. Dat zou ik ook doen. Als ik zou weten van, Gert, je hebt nog een heel klein poosje. Wat zou je dan gaan doen? Wat zou je dan nog willen vertellen? En Jezus die weet, ik heb nog heel even en ik wil zo graag bepaalde dingen nog kwijt aan mijn volk. En dan Lucas 13 vers 27. Ik moet even een iets. Ik heb verkeerde vers, 13 vers 22 moeten zijn, sorry. Lucas 13 vers 22. Ons waar is de Heer Jezus mee bezig met deze vraag, luister goed. Lucas 13 vers 22. Op de weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Dus Jezus is steeds onderricht aan het geven. En toen vroeg iemand aan hem, Heer, zijn het er maar weinigen die worden gered? En hij antwoordde, oh, doe alle moeite om door de smalle poort naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Dat is het kader van het hoofdstuk. Hè? Het kader van het verhaal wat de Heer Jezus vertelt is dus de vraag van wie zal er binnen gaan? Zullen het er maar weinig zijn die gered zijn of niet? Lucas 13 vers 25, hè, deze vraag. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie buiten op de deur staan te kloppen en roepen, Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? En dat is de vraag, hè. De vraag is niet zozeer, ken ik Jezus? De vraag is, kent Jezus jou? Hebt u wel eens omgedraaid die vraag? Kent Jezus jou? Kent hij jou? Kent Jezus jou? Dat is de vraag. Dus als je bij Jezus. Kijk, en hoe kan Jezus jou leren kennen? Hij kan. Jezus zegt zelf: ik heb niets voor jullie achtergehouden. Ik ben jullie vriend. Jullie weten alles van mij. Jullie kennen mij helemaal. Maar wij houden vaak zoveel achter voor Jezus. Zoveel brengen we niet bij Jezus, delen we niet met Jezus. Jezus die vraagt dit aan jou: ken ik jullie? Ken ik jullie? Ja. Dan vers 13 vers 29. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. Ja, dus daar gaat het om, dat we genodigd worden aan tafel in het koninkrijk van God. Daar is Jezus mee bezig, om dat duidelijk te maken. Dus wie mag er komen in het koninkrijk is hetzelfde als wie mag er aan tafel komen. Wie mag er meedoen met die maaltijd? En dan vers 34. En dan gaan we naar het hoofdstuk toe. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Hè? Dat God zegt, en ik heb mijn knechten gestuurd. En die hebben ze vermoord. En op het laatst stuurde ik mijn zoon. En die hebben ze ook vermoord. Triest is dat eigenlijk, hè? Dan dacht God, van dan stuur ik mijn zoon. Dan komt het nu misschien wel goed. Nee hoor, die hebben ze ook vermoord. En dan zegt de Heer Jezus dit, en hoe vaak heb ik je de kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Wat spreekt daar een fantastische passie uit, vind je niet? Dat God zegt, ik wil niets anders dan dat jullie schuilen bij mij. Ik wil als een hen, zeg maar, haar kuikens beschermt, zo zou ik zo graag iedereen willen halen onder mijn vleugels. Ik wil jullie zo graag bijeenbrengen, dat is Gods passie. Dat is zijn droom. Het is goed denk ik om even zo door die hoofdstukken heen te lopen en te kijken wat is Jezus aan het doen, zeg maar. En Jezus is bezig met het koninkrijk. En hier gaat het om de vraag: wie is er bij die maaltijd? Wie komt er binnen in dat koninkrijk? Wat belemmert ons om in dat koninkrijk te komen? Wat zijn de belemmeringen? Er worden er 4 genoemd. En die ga ik met u langs in het hoofdstuk wat we lezen. Dus Lucas 14, vers 1 tot 24. Want wat gebeurt er eerst? Nou, u hebt het gelezen, heel simpel. Wat gebeurt er eerst? De Heer Jezus die geneest iemand met waterzucht. We weten niet precies wat het is, maar iemand met een waterhoofd of iemand met een enorm opgeblazen lichaam. Dus de Heer Jezus die geneest iemand en dat doet hij op de Sabbat. En dan stelt hij die vraag, mag ik eigenlijk wel genezen op de Sabbat? En wat gebeurt er? De fariseeën die zwijgen. Die zwijgen. En dan zegt hij, vervolgens zegt hij van, en als je zoon of een os in de put valt, dan haal je hem dan eruit of niet? En weer zwijgen de fariseeën, ze zeggen niks. Dat is wel herkenbaar, hè? Dan word je een moeilijke vraag gesteld. En dan denk je, ja, als ik nu ga antwoorden, dan val ik door de mand. Laat ik maar niks zeggen. Als ik ja zeg, is het niet goed. En als ik nee zeg, is het ook niet goed. Ik zeg niks. En Jezus gaat jou straks ook een paar vragen stellen. En dan denken we, ja, maar we zwijgen maar. Want anders vallen we misschien door de mand. Maar wat is dan de belemmering, zeg maar? Wat is de belemmering om in te gaan in het koninkrijk? Dit is de belemmering. Jullie regels, zegt Jezus tegen de fariseeërs, jullie regels staan jullie in de weg om mensen werkelijk lief te hebben. Dat zegt hij. Dus regels kunnen een belemmering zijn om mensen werkelijk lief te hebben. Om werkelijke liefde te geven aan mensen. En omdat het gaat in het koninkrijk van God om mensen lief hebben en God lief hebben. Simpele samenvatting van de wet. In het koninkrijk van God gaat het om mensen lief hebben en God lief hebben. Ja? En dan moet je dus afvragen, en wat belemmert mij om dat te doen? Wat belemmert mij om het werk in het koninkrijk ook echt te doen? Dat kunnen regels zijn. Onze vormen. Het kan zo zijn dat vormen, zeg maar, het geven van liefde in de weg staan. Snapt u dat? Moet ik dat nog uitleggen? Nee? Het kan zo zijn dat onze vormen het geven van liefde in de weg staan. Ik heb geen tijd voor jou, want ik moet naar de tempel. Weet je wat, dat is het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er ligt iemand op straat en je zegt, ik heb geen tijd, want ik moet naar de kerk. Hoezo staan vormen het geven van liefde in de weg? Ja? Ik heb geen tijd voor jou, want ik moet naar die vergadering en ik heb geen tijd voor jou, want ik heb het heel druk deze week, 3 keer zelfs een vergadering. Kunnen onze vormen, zeg maar, het geven van liefde in de stad hier in Arnhem in de weg staan? Kan dat? En Jezus zegt, dat kan. Dat was bij de fariseeërs ook zo. Ze hadden allemaal afspraken waardoor ze de liefde niet konden geven aan de medemens. En Jezus is dan steeds bezig met het doel van de Sabbat. En wat is het doel van de Sabbat? Wat is het doel van deze rustdag? Dat is tot rust komen bij God. Het doel van de Sabbat is ook dat wij mensen helpen, dat we liefde geven. He, dus dat is eerst, de belemmering kan zijn dat je vormen je in de weg staan om liefde te geven aan je medemensen. Het tweede principe is, het tweede wat Jezus zegt, is als je wilt binnenkomen, dan moet je nederig zijn. He, kijk maar mee, vers 11, want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dus is een belangrijke vraag, wie komt er binnen? De nederige mens komt binnen. En dus is een belangrijke vraag, ben ik een nederig mens? En dan kun je zeggen, ik snap daar helemaal niks van. En dan moet ik dat waarschijnlijk gaan uitleggen als dominee. Leg eens uit, wat is nederig zijn? Maar het is, als je dat weet, de droom van God is om met jullie te eten, dat je er straks bij bent in het koninkrijk van God. De droom van God is betrokken worden in, dat wij betrokken zijn bij zijn droom, bij zijn passie. En hoe kun je daarbij horen? Dan zegt Jezus dit tegen jou, wees nederig. Ben je nederig? Ben je dat? Ben je nederig? En kijk, en ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het uit te leggen. Want ik vind dat het een vraag moet zijn voor uzelf. Dat u naar huis gaat straks en denkt van, hé, ben ik nederig? Dat vind ik belangrijk. Dat u straks naar huis gaat en weet van, oh, als ik betrokken wil zijn bij die droom, moet ik nederig zijn. Ik zal er iets over vertellen. Natuurlijk. Kijk, wij hebben zoveel... Wij als mensen hebben zoveel ladders in ons leven. Trappen, zeg maar. En met die trappen willen we zelf opklimmen naar God. En als we bezig zijn met ladders, met trappen, dan gaat het er ook om, wie staat er hoger op die trap? Toch? Daar zijn we dan mee bezig. Wie staat er hoger op de trap? Kijk, en God zegt, en ik wil dat al die ladders van jullie, al die trappen waar jullie denken mee zelf omhoog te klimmen, dat die allemaal gekruisigd worden. En dat zouden we eigenlijk hier letterlijk moeten doen. En allemaal een keukentrapje meenemen, hier een groot houten kruis neerzetten en al onze trappen aan de voet van het kruis leggen. Dat zouden we eigenlijk moeten doen. En wat nederigheid is, je eigen kleinheid onder ogen zien, je zondigheid onder ogen zien, je gebrokenheid onder ogen zien. En dat je het zelf echt niet kunt. Dat is op de knieën gaan. En deze fariseërs gaan helemaal niet op de knieën. Want waar zijn ze mee bezig? Heb ik wel een goede plek aan tafel vandaag? Op de knieën gaan. En nederigheid is bezig zijn met wat is jouw plek in deze wereld. En dan denk ik altijd naar, wat was nou de plek van Jezus dan in deze wereld? Met wie was Jezus bezig? Daar gaat het om. Wat is je plek, zeg maar? Wat is je... Het gaat over de tafelschikking, zeg maar. Welke plek neem jij in aan de tafel? Wat is jouw plek in deze wereld? En als Jezus in de wereld komt, ik vind dat schokkend, zeg maar. Dat raakt mij enorm. Daarom vind ik het moeilijk om hierover te preken. Als Jezus in de wereld komt, dan zoekt hij altijd de zondaars op. En de arme mensen, en de zieke mensen, en de mensen die kapot zijn, en de gebroken mensen. En daar is hij altijd, bij die mensen. Daar is hij altijd. Dat... Hij gaat voor de gebrokenen, voor de mensen die stuk zijn. En ik leer dan in de Bijbel dat de Heilige Geest met mij aan het werk is, zodat ik meer op Jezus ga lijken. En ik denk dan, Gert, ben jij daar ook? Doe ik mee in Gods droom? Of ben ik vooral met mijn eigen dromen bezig, denk ik dan, hè? Hou ik maar dicht bij mezelf. Doe ik mee met Gods droom of ben ik met mijn droom bezig? Waar doe ik dat dan mee? En ik wil niet kritisch zijn, ik wil jullie graag bemoedigen. Maar vertel me dan maar hoe ik dat op een goede manier moet doen. Zijn we betrokken in Gods droom of zijn we bezig met onze eigen dromen? Met onze eigen plekjes, zeg maar, aan de tafel. Daar moet ik zitten, want daar zit dat vriendje, daar zit die in. Als ik daar zit, dan kan ik dat gesprekje voeren. Herken je dat? Dat is bezig geweest, weet je, dan met je kerstdiner moet je een tafelschikking maken. Wie zit waar? Of dat je ergens komt en op een bruiloft en er zijn allemaal tafels. Dat je denkt, oh ja, ik moet daar gaan zitten, want daar zit die en die. Wel eens meegemaakt? De tafelschikking. En God zegt, en het koninkrijk van God is als een soort tafelschikking. En welke plek zoek jij dan op? Welke plek zoek je op? Wat is onze plek? Wie nederig is, zal verhoogd worden. Want dat is het punt, hè. Als je jezelf verhoogt, oké, zegt God, verhoog jezelf maar mooi. Doe maar, joh. Moet je doen. Hoef ik het niet meer te doen, toch? Iedereen, zegt Jezus, zegt, iedereen die eer ontvangt van mensen, die hoef ik geen eer meer te geven. Die heeft toch al eer ontvangen? Zegt hij gewoon. Dus hoe wil je binnenkomen als je nederig bent? Is dat een thema voor jou, nederig zijn? Dienstbaar zijn? Heb je dat hoog op je agenda staan? Dat je zegt, oh God, wat een fantastische droom heb je. Ik wil daarin betrokken worden. Is dat een thema voor jou? Dan vertelt Jezus nog een verhaal. En richtte zich alleen maar tot de gastheer van de maaltijd. Hè? Die gastheer... Onvoorstelbaar. Dan stel je voor dat Jezus dat tegen jou zegt. Jezus komt bij jou op bezoek en dan zegt hij, Gert, luister. Quintijn, luister. Lydia, luister. Marcel, met vandaag jarig, luister. Gefeliciteerd, jongen. Jeanette, ook gefeliciteerd. Ook jarig. God, Jezus komt vandaag bij je. Bij jullie en hij zegt, luister, ik heb iets voor jullie. Ik hoor dat jullie een maaltijd gaan organiseren. Leuk. Goed, man. Wat leuk dat jullie een maaltijd gaan organiseren. Weet je, ik heb een tip voor jullie. Moet je vandaag niet je vrienden uitnodigen? Geen vrienden, geen bekenden, geen familie, helemaal niks. Je moet de straat op gaan en alleen maar armen uitnodigen.
Stel je voor dat Jezus dat tegen jou zou zeggen. Stel je voor. Dat zegt hij tegen die gastheer, hè? En luister, we gaan even geen vrienden uitnodigen, geen familie, geen bekenden. Nee, dat doen we niet. Dat is allemaal bekend. We gaan de straat op. We nodigen alleen maar armen en zieken en gehandicapten uit. Dat doen we. Zegt Jezus tegen deze man. Waarom zegt dat tegen deze man? Nou, die man was steeds bezig met zichzelf. Weer met zijn eigen plekje. Met zijn eigen positie. En hij organiseerde feestjes en hij organiseerde maaltijden met contacten waar hij zelf beter van werd. En dat is ook zo herkenbaar, hè? Als ik er maar beter van word. Als ik maar in het centrum sta. Ja? En als je je egoïsme niet kruisigt, kom je niet binnen in het koninkrijk. En wat is dat voor mij een punt, hè? Mijn egoïsme. Dat het gaat om mij. Het gaat om mij in mijn huwelijk. Het gaat om mij waar dan ook. Wat is dat een punt? De poort van het koninkrijk is nauw. Dat betekent dat je heel veel moet achterlaten. En je kunt een heleboel ballast van jezelf niet meenemen. Het is een klein poortje. Laat het maar achter, zegt Jezus. Laat het maar los. Laat dat egoïsme maar los. Weet je wel, en dat is zo. In dat wereldje zitten wij zo erg. Hè? Dat wereldje van vriendschappen. Ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Gebeurt toch in het zakenleven ook steeds? Kruiwagentje, een beetje manipulatie, afspraakje zo. Hé, dan geef ik jou dat, geef je mij dat. Je wilt er iets voor terug, zeg maar, altijd, hè? En Jezus zegt, en je moet mensen uitnodigen die je helemaal niets terug kunnen geven, want ik zal je belonen. En dan is de vraag, deze vraag, maken we ons druk om de beloning die we krijgen van mensen, of maken we ons druk om de beloning die we krijgen van God? Waar maken we ons druk om? Om welke beloning? Dat is de vraag. Weet je wel, en dat sfeertje van jij doet iets voor mij en jij doet iets voor mij, dat is manipulatie. Dat noemen ze, in de leiderschap noemen ze dat transactioneel leiderschap. Transactie. Jij doet iets voor mij, dan doe ik iets voor jou. En God zegt, en ik wil dat jullie inspirerend zijn. En inspireren is dat je liefde laat zien voor de mensen. En vooral ook liefde aan mensen die niets kunnen teruggeven. En ik weet, zeg maar, hoe moet ik het nou toepassen op deze gemeente dan? Zeg het eens. Ik weet dat niet goed. Ik weet wel dat God ons wil inspireren met zijn liefde, ook voor de zwakkeren. Heel erg. Weet je, het gaat hier om de vraag, wat is echte gastvrijheid? Ik vind dat zo'n fantastisch woord. We hebben het veel in onze gemeente over gastvrijheid. Maar wat is echte gastvrijheid? Wat is echte gastvrijheid? Wij zeggen dan gast, en dat vind ik goed, hè? Ik ben blij dat we leren om gastvrij te zijn. Om iedereen uit te nodigen in de kerk. En ook steeds tegen alle mensen te zeggen, jullie zijn allemaal erg welkom hier in de kerk. Je bent echt heel welkom. Wie je bent, wat je doet, iedereen is welkom hier in de kerk. Iedereen. Maar wat is echt een gastvrijheid? Gastenvrijheid is niet dat je zegt van, mijn deur is open, kom maar als je wilt. Dat is niet alleen dat, zeg maar. Gastvrijheid is niet alleen maar kom naar de kerk. Maar gastvrijheid is denk ik echt mensen uitnodigen in jouw leven. Aan tafel uitnodigen. Dat is echte gastvrijheid. Kijk, dat is echt. Gastvrijheid is mensen uitnodigen in jouw leven. Aan tafel uitnodigen. Zo, kom maar, je bent welkom. Dit is mijn leven. Ik deel mijn leven met jou. Ik deel mijn eten met jou. Kom maar aan tafel bij mij. We delen alles. Kijk, wat liefdadigheid is, eten geven aan mensen. Dat is liefdadigheid. Maar je voelt wel dat daar iets heel ongelijkwaardigs in kan zitten, hè? Wat ik heb, en jij hebt niet, nou, dan geef ik wel aan jou. Er kan iets heel ongelijkwaardigs in zitten. Kijk, gastvrijheid is niet mensen de waarheid vertellen. Gastvrijheid is mensen uitnodigen in je leven. In je leven. Dat is met ze eten, zoals Jezus altijd met ze at. Dat is Gods liefde heel concreet vormgeven in een maaltijd. Het is genade in actie. Toch? En ik geloof daar echt in. In een hele eenvoudige, simpele manier van kerk zijn. Eat, pray and love. Eten, beminnen en bidden. Daar geloof ik in. In die simpele manier van kerk zijn. Nou, en dan komen we. Dan denk je van, nou, ik heb aardig wat voor mijn kiezer gehad, of aardig wat gehoord. En dan komen we nog bij het meest spannende van dit hoofdstuk. Moet ik het nog aan u vertellen? Of zal ik ermee stoppen? Ja, zegt ze natuurlijk daar. Ja, ja, Daan weer, hè. Weet je, het laatste verhaal, dat is zo'n schokkend verhaal. Het laatste verhaal is zo ontzettend schokkend. Want waarom is dat laatste verhaal zo schokkend? Het laatste verhaal is zo schokkend, omdat alle verwachte gasten niet komen en de onverwachte gasten komen wel. Echt super schokkend. Voel je dat wel? Alle verwachte gasten komen niet, want die hebben allemaal smoesjes. En de onverwachte gasten komen allemaal wel. Maar ik wil eerst dit tegen jullie zeggen. Want dit verhaal gaat over de passie van God. De passie van God is, ik ga mijn droom verwezenlijken. En ik ga met jullie allemaal een fantastische maaltijd regelen. Dat is Gods passie. En de passie van God is dat hij een feest wil maken van het koninkrijk. Een party. Zeg niet dat God een saaie God is. Oh, wie dat beweert, die snapt er helemaal niks van. Zeg niet dat God een saaie God is. God is een gastheer die niets anders wil dan jou laten delen in zijn overvloed. Hij wil samen met jou eten. Hij wil samen met jou zijn. Hij wil zijn luister met jou delen. En dat is een verhaal over de uitnodiging die uitgaat van God. Zo royaal. Dat is God. Kom. Kom ook op mijn feestje. Dat is God. Vind je het niet gaaf? Kom bij de maaltijd. Dat is God. Het is een verhaal. Het is zo'n mooi zinnetje in het verhaal. Het is een verhaal over God die alles al klaar heeft. En dan zegt, dit is de uitnodiging. Weet je wat de uitnodiging van God is? Die stuur ik vandaag aan jullie allemaal. Kom. Het is klaar. Hoor je dat zinnetje? Kom, zegt hij. Alles is klaar. Dat is de uitnodiging. Vindt u dat niet fantastisch? Kom, alles is klaar. Alles is volbracht, zegt Jezus aan het kruis. Alles is klaar. En wie zijn dan de genodigde mensen? Dus er zijn blijkbaar genodigde mensen waarvan God verwacht dat ze komen. En er zijn niet genodigde mensen die heel onverwachts komen. Wie zijn de genodigden? De genodigden zijn de mensen die de droom van God wel kennen. Dat zijn de Joden dus. De Joden kennen de droom van God. Maar het zijn ook de mensen in deze tijd die heel erg goed weten wat God wil. Er zijn heel veel mensen in deze tijd die kennen het verhaal van de droom van God. Die kennen het verhaal van de wederkomst van Jezus. Kennen ze allemaal. En ze doen er niks mee. En ze bedanken God voor de eer, ze bedanken God voor de uitnodiging en ze zeggen, ik vind andere zaken belangrijker. Kom binnen, alles is klaar. Nog een plekje ergens? Dus dat zijn allemaal mensen die zeggen, God zegt ik ben klaar en die mensen zeggen, sorry ik ben nog niet klaar. Voelt u dat? Dat is wat ze doen. God zegt ik ben klaar en die mensen zeggen, ja sorry maar ik ben nog niet klaar. Want ik heb net een akker gekocht en die moet ik nog gaan bekijken. En natuurlijk een ontzettende domme smoes. Want wie gaat er nou eerst een akker kopen en pas daarna bekijken? Gaat helemaal nergens over. Die ga je eerst bekijken en dan kopen, toch? Het is een excuus, het is een smoes. Weet je wel, ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet ze eerst even gaan bekijken. Die ga je toch ook eerst van tevoren bekijken en dan pas kopen. 5 span ossen, weet je wel hoe lastig dat is om met 5 span ossen te ploegen? Moet je eerst van tevoren wel goed bekeken hebben, anders koop je ze niet. Weet je wel, ik ben net getrouwd, sorry, kan niet God. Weet je wel, je hebt net een uitnodiging verstuurd voor je bruiloft en je hoopt dat iedereen komt. En je hebt een heel groot feest gehad. En dan krijg je een uitnodiging van God en zeg je van ja, sorry God. Ik kan die uitnodiging niet aannemen. Jij denkt, je hebt net die bruiloft gehad, je denkt, ik hoop dat iedereen komt. En God denkt ook, ik hoop dat je komt. Maar ja, je gaat niet naar God toe. Dat is apart. Ja? Dus, en hoe vaak zeggen wij dat niet? Ik ben nog niet klaar. Ik hoor dat zinnetje vaak hoor. Ik ben er nog niet klaar voor. God roept je, ik ben er nog niet klaar voor. Ik hoor het echt vaak. Ik ben er nog niet klaar voor. God zegt, alles is klaar, maar ik ben er nog niet klaar voor.
Mensen, wat kunnen... Wat kan bezit, hè? Vijf span ossen of een auto met zoveel paardenkrachten. Of een akker, zeg maar. In deze tijd is dat gewoon je huisje en je boompje en je beestje. Hoe kan dat ons van het ingaan afhouden, hè? Dat is wat God zegt. Houd je af van het ingaan. En de vraag is deze vraag. Wat is nou echt waardevol? Wat is echt waardevol voor jou? Deel jij Gods droom of niet? Ken je Gods dromen? Deel je Gods dromen? Wil je daarin betrokken zijn? Wat is echt waardevol voor jou? En God ontsteekt in woede. Hij ontsteekt in woede. En dan denk je van, hij zal ze wel neerslaan. Maar hij slaat ze niet neer. Want zijn woede is gekwetste liefde. En hij richt zijn woede nooit op mensen. Maar zijn woede gaat over in liefde. En dan zegt hij, mijn huis moet vol. Dat is Gods passie. Mijn huis zal volkomen. Altijd. Want ik ben een gastheer. En mensen zullen zien wie ik ben. De reddende God. En dan gaan de mensen de straat op. En dan nodigen ze alle... Weet je wel, dan moet je letterlijk... Dan nodigen ze de gehandicapten uit. Die in de rolstoel zitten. De verlamden. Maar je moet kijken wat voor rijtje daar staat. De verlamden, de zieken, de zondaars, de goeden en de slechten. Zegt Matthäus in zijn verslag van dit verhaal. En dan denk ik, waarom deze groep? Waarom gaat God dan de straat... Moeten we de straat op en die groep uitnodigen? Waarom? Dat is mijn vraag dan. Waarom zegt hij niet gewoon van, oké, die mensen willen niet, nou, ik ken wel een andere mensen. Nee, juist die groep. Waarom juist de zwakken? Omdat God mensen een enorme passie heeft voor de zwakken en de zieken. Daar heeft hij zo'n passie voor. Kijk, en mensen die ziek zijn, die gehandicapt zijn, die hun hele leven al ellende met zich meedragen, nou, die zijn er echt wel klaar mee, hoor. Ik ben er echt wel klaar mee met in die stoel zitten. Ik wil echt wel het nieuwe leven hebben van God. Toch? He? Die zijn er echt wel klaar mee. En wij zeggen, ik ben er niet klaar voor. En zij zeggen, ik ben er helemaal klaar mee. God, geef me dat nieuwe leven, alstublieft. Ja? Het zijn mensen, waar het zijn zwakke mensen, zijn verloren mensen. Dus niet alleen gehandicapte mensen, maar ook zwakke en verloren mensen. En zij weten echt wel dat ze genezing nodig hebben, dat ze heling nodig hebben. Ze weten wel wat het is om geholpen te worden. En om hulp te krijgen. Ga de stad in en nodig iedereen uit met klem. En ik hoop wel dat jullie... Dat is gewoon mijn vraag. Ik hoop dat jullie iets gezien hebben van de passie van God. Van de geweldige droom van God. Wil jij betrokken zijn bij die droom van God? Dat is mijn vraag. En ik hoop dat je gemotiveerd bent. Maar goed, het prikkelt mij steeds weer. Maar ik hoop dat je gemotiveerd bent door dat totaal andere leven in het Koninkrijk van God. En ik hoop dat je gemotiveerd bent om gastvrij te zijn. Gewoon gastvrij. Denk er maar eens over na. Misschien kan het inderdaad. Gewoon thuis een maaltijd organiseren. Mensen uitnodigen in jouw leven echt. Misschien kan dat. Neem hem mee naar huis. En laat je vormen door Jezus. Die jou wil betrekken in zijn droom. Amen. God nodigt ons uit en hij zegt kom. Kom tegen ons allemaal en daar gaan we over zingen. Kom. Thank you. Nagedacht met elkaar over Gods droom en op veel plekken wordt er verteld over die droom en de vraag was, willen wij betrokken zijn in de droom van God en hoe dat kan? En ik lees nog een keer met u over de droom van God en ik wil u uitnodigen om mee te lezen Openbaringen 21. En daarna zingen we met elkaar uit Gereformeerde Kerkboek gezang 101 vers 1 en 5. Dus lees een paar versen uit Openbaringen 21, daarna gezang 101 vers 1 en 5. De droom van God. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Tot zover. Met elkaar danken en bidden. Ik heb een aantal punten voor het gebed. Ik wil graag bidden in deze dienst voor onze zus Trudy Manuels. Trudy die
ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar die maakt heel veel mee in haar leven en ze heeft het soms heel zwaar. En ik wil haar gewoon graag bemoedigen in het gebed en ik wil graag voorbeden voor haar doen. We gaan danken met Roelof Jan en Tineke Dekens, die zijn afgelopen vrijdag getrouwd. We hebben een trouwdienst gehad en daarna nog een feestje. Het was gezellig en leuk. We gaan hun danken. Ewout en Janine gaan deze week trouwen. En we willen bidden om een mooie bruiloft. Rianne van Leeuwen die is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze last had van galstenen. Gelukkig is ze weer thuis. En het gaat gelukkig weer wat beter. En André en Eline die gaan hopelijk donderdag naar Afrika om hun derde kindje op te halen. Kun je die foto even laten zien? Kan dat? Staat er al. Ach. Ja. Dan zou ik nu al weg willen, André. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja, het is fantastisch hoe dat gegaan is. André, ik kan het zelf eigenlijk het beste vertellen. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat ze gewoon een telefoontje krijgen uit Zuid-Afrika. Dus ze hebben een kindje geadopteerd, Jesse. En Jesse die heeft dus nog een zusje in Afrika. En er werden André en Eline gevraagd van, willen jullie dat zusje ook adopteren? Nou, dat is zij. En ze heet Geschenk in het Nederlands, hè? Mooi. Ja, Karabo. Ja. Nou, we hopen dat jullie daar donderdag heen kunnen. En dat jullie een hele goede reis hebben. We gaan ervoor bidden ook. Ja? Ja. Zullen we gaan danken en bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen. Wat bent u een bijzondere God, een uitnodigende God. U nodigt ons allemaal uit hier in de kerk. En ook daarbuiten. Vader, en alles is klaar. Jezus die schreeuwt het van het kruis, het is allemaal volbracht. Wij mogen leven van uw genade, Vader. Vader, en we hebben gehoord over uw droom. En u bent heel hard bezig om uw droom te verwezenlijken. En u betrekt ons daarbij. Vader, en we mogen nu al zoveel zien van dat koninkrijk. En ook zoveel laten zien aan elkaar. Want dat is echt een andere manier van leven. We mogen steeds weer iets zien van de hemel op aarde, nu ook al hier. In de liefde voor elkaar, in de liefde voor u. Vader, wat zijn er veel dingen die ons al kunnen blokkeren. Wat hebben we vaak ook excuses om elkaar en anderen lief te hebben. Ik heb het te druk, ik moet dit nog doen en ik moet dat nog doen. En Vader, wat kan er veel in de weg staan om met die droom bezig te zijn. En het is ook soms echt moeilijk om het praktisch te maken, Vader. En we willen u vragen, wilt u ons daar inzichten voor geven om gastvrij te zijn, om werkelijk gastvrij te zijn, om werkelijk mensen uit te nodigen in ons leven. En zo ook dat leven te delen met elkaar en met anderen. Vader, wat zijn er veel mensen die verlangen naar, en die helemaal klaar zijn met hun leven, die verlangen naar een ander leven, die verlangen naar vernieuwing, die verlangen naar die tijd dat er geen tranen meer zijn en geen pijn, geen rouw, geen jammerklacht. Vader, wil u danken voor iedereen die in de kerk was. Wat vindt u ons allemaal bijzonder en wat houdt u veel van ons? En wat bent u op zoek naar ons allemaal? En vandaag kwam die uitnodiging van u. Kom, alles is klaar. Tot ons hart. En u nodigt ons uit. Kom maar dichterbij. Dat staat ook in de tekst. Kom dichterbij. Zie wie ik ben. Vader, we danken u dat we mogen bidden voor elkaar ook. En zo willen we bidden voor onze zus Trudy Manuels, die zoveel meemaakt in haar familie en die ook zo vaak moet worstelen met haar eigen gezondheid. Vader, we vinden het moeilijk. En we vragen ons ook af, waarom moet het allemaal gebeuren? En Vader, we danken u dat ze u kent en dat zij heel veel steun mag ondervinden van haar geloof. Vader, wilt u bij haar moeder zijn die een hartinfarct heeft gehad in de afgelopen week? Wilt u goed voor haar zorgen en wilt u toch ook geven dat ze beter mag worden? Zorg voor haar broer die ernstig ziek is. Vader, zo dragen we Trudy aan u op. En we verwachten veel van u. We verwachten genezing, we verwachten kracht, we verwachten troost, houvast, hoop. Vader, we bidden ook voor Rianne van Leeuwen, die in de afgelopen week naar het ziekenhuis moest in één keer. Omdat ze zoveel last had, pijn had in haar buik. Dank u wel, Vader, dat de hulp goed kon zijn en dat ze al snel weer naar huis mocht. Wilt u haar rust geven? Wilt u bij haar zijn en haar ook helemaal genezen? Vader, we willen danken samen met Roelof Jan en Tineke Dekens, die afgelopen vrijdag mochten trouwen. Dank u wel voor de prachtige dag die ze mochten beleven. Voor de liefde die u aan hen gaf. Met de bidden voor Ewout en Janine die deze week gaan trouwen, vrijdag en zondag hier in de kerk, wilt u vader hun ook een fijne trouwdag geven, wilt u ze zegenen. En dank u wel dat zij zoveel geloof in u hebben, dat ze met u op weg willen gaan. Vader, dank u wel dat u ons ook steeds weer bewaart en dat u ons geeft dat we feest mogen vieren, dat we onze verjaardagen mogen vieren. Wat geweldig is dat, dat u ook van die dagen waarop we stil mogen staan bij uw liefde en uw grootheid. Vader, we willen bidden voor André en Eline en de kinderen. Wat een wonderlijk bericht dat ze gebeld werden van, willen jullie nog een kindje adopteren? En wat een mooie naam heeft dat kindje, Carabo Geschenk. Vader, en dan, als het allemaal goed gaat, dan gaan André en Eline donderdag weg. En wilt u ze een hele goede reis geven? Vader, we danken u voor uw geschenk, voor uw geloof wat u aan hen geeft, voor de liefde die u hen geeft, voor dit prachtige kindje wat wacht op een vader en moeder. Wilt u de reis zegenen, wilt u geven dat alles goed mag verlopen? En geef dat André en Eline tot zegen mogen zijn voor dit kleine meisje. En voor hun andere kinderen. Vader, wij zijn uw kinderen. Dat gaat boven alles. Iedereen is van u. Die relatie gaat boven alles. En u geeft ons als mensen aan onze ouders. Wat is dat bijzonder. Vader, we willen bidden voor Japan. Voor de situatie daar rondom de kerncentrales. Voor de gevolgen van de tsunami en de vreselijke aardbeving. Vader, het heeft ontzettend veel gevolgen ook voor allerlei andere dingen in de wereld. Vader, wilt u mensen daar helpen? Wilt u geven dat we ook volgende week royaal kunnen geven om onze broers en zussen in Japan te helpen? Vader, dank u wel dat de zon schijnt. Geef dat we daar vandaag enorm van mogen genieten. En dat we ons mogen koesteren in uw zon, Heer Jezus. U bent de zon van de gerechtigheid. Vader, we willen u bidden. Wilt u ons gebed verhoren? Wilt u onze dank aanvaarden? In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en we zingen straks als laatste lied van deze dienst een aantal coupletten van Liebe van de Kerken 473, Neem mijn leven, Heer. Klaar. Wil niet dat jullie alleen naar huis toe gaan. Hij wil heel graag met jullie meegaan. Want hij is de gastvrije en uitnodigende God. En hij wil graag met jullie meegaan met zijn liefde en met zijn genade en met zijn Heilige Geest. En laten we ons hart richten op God om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Fijn dat u er was en er is beneden nog koffie voor de volwassenen, koffie en thee en drinken voor de kinderen ook. Dus u bent van harte uitgenodigd om nog even te blijven, de ontmoeting nog even voor te zetten. U kunt ook nog even lekker blijven zingen, de band gaat nog even spelen en anders wel thuis.